Aangeschoven nu, en hij zit tegenover mij, is auteur C.F. van der Horst van Dodelijke Leugens, Artsen en Patiënten Misleid. Hallo, welkom.
Goedenavond.
Ik hoorde net, ik wil het heel graag hebben over niet-toxische kanker, antikankertherapie.
Nou ja, graag over hebben. Ik denk dat er veel misverstanden erover zijn.
Vertel, wat bedoel je?
Als je bij kanker is natuurlijk een verschrikkelijke ziekte. Ik bedoel, er worden steeds meer mensen mee getroffen. Ik geloof dat 1 op de 2 mannen in Nederland kanker krijgt en 1 op de 3 vrouwen. Mm-hmm. En het is natuurlijk niet alleen voor de persoon zelf verschrikkelijk, maar ook voor de familie. Maar als je gaat kijken dan hoe daarmee wordt omgegaan in de reguliere geneeskunde, dan heeft het weinig met geneeskunde te maken. De drie hoofdbehandelingen, dat zijn operaties, bestraling en in wat voor verder gevorderde stadia is het chemotherapie. Alle drie hebben risico's, dat is met de meeste ingrepen natuurlijk al zo. Je moet altijd een afweging maken van, is het nut groter dan het risico? Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar chemotherapie en kijkt naar de literatuur, dan kom je uit bij een studie in Australië. Dat is eigenlijk de grootste studie ooit gedaan naar chemotherapie als enkelvoudige therapie. En dan kijkt men naar de 5-jaars-overleving. Het is altijd 5 jaar, dan wordt gekeken of het iets baat heeft of niet. Er was een enorme studie, een van de grootste studies ooit gedaan naar chemotherapie. Waar iets van 78.000 Australiërs bij betrokken en 157.000 Amerikanen. En daaruit bleek dat chemotherapie in 2,1% van de gevallen bij de Amerikanen effectief was. En 2,3% bij de Australiërs.
Dat is inderdaad een heel laag getal.
Dat is lager dan. Ik geloof dat een placebo op 21% ligt.
Huh? Oké. Okay.
Dus als iets lager scoort dan een placebo, dan draagt het alleen niet iets bij. Dan is het schadelijk. En toch is het de voorkeursbehandeling bij kanker in de meeste gevallen.
Hoe kan dat dan?
Ja, dat is wat de oncologen hebben geleerd in de opleiding. En de opleiding medicijn is een vrij autoritaire opleiding. Je wordt niet gevraagd na te denken wat de professor zegt dat de beste behandeling is. Dat in twijfel te trekken. Plus het is natuurlijk vaak ook onderbouwd met wetenschappelijke studies. Maar als je die wetenschappelijke studies bekijkt, dan praten ze bijvoorbeeld het nieuwste geneesmiddel, of geneesmiddel, je mag niet eens een geneesmiddel noemen, maar het nieuwste medicijn is dan geeft een misschien een maand langer leven. Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk te zot voor woorden dat nog op de markt mag worden toegelaten. Want het is geen geneesmiddel, het geneest niet. Het is een uitstelmiddel en dan krijg je een maandje erbij. Nou ja, goed, dat is natuurlijk, ja. Het is natuurlijk een heel precair onderwerp, want ze zeggen, ja, geef mij die maat maar. Maar ook voor de omgeving. Maar het is als je puur gaat kijken naar wat je voor iemand, je wil dat iemand geneest en niet dat je een maandje meer krijgt. En het is voor de maatschappij bijna niet te betalen, want 1 chemokuur kost geloof ik 10.000 euro. En het is niet 1 chemokuur wat de persoon krijgt, maar hij krijgt een hele reeks, ja, totdat het lichaam zegt, ik kan niet meer.
Arjan, heb je ook een idee voor alternatieven daarvan? Wat kan je dan wel inzetten bij kanker?
Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk. Kanker blijft een lastig verhaal. Er is geen kant-en-klare oplossing. Maar er zijn verschillende goede mogelijkheden wat je zou kunnen proberen. Je hebt het dieet volgens Boetwig. Je hebt de vetzuren van Peskin. Ik denk dat zelf een van de beste therapieën is de trofoblastentherapie. Ik weet niet of ik daar wat over kan vertellen.
Leg maar even kort toe als je wil.
Oké, goed. Een trofoblast is eigenlijk een cel die ontstaat bij de bevruchting. En dan gaan die cellen, de eicel en de zaadcel komen bij elkaar. En dan die versmelten en dan worden 2, 4, 8. Dat wordt explosief groeit dat. En op een gegeven moment zie je dat er een deling komt in die groei.
Ja.
Eén deel gaat zich ontwikkelen als de embryo. En het andere deel, ja, dat gaat zich ontwikkelen als de placenta, de moederkoek. En dat stukje, dat zijn dan de trofoblasten. Dat zijn hele agressieve cellen. Die vreten zich in de baarmoederwand. En dan ontstaat er ook de bloedvaten in die baarmoederwand, die groeien ook naar dat invreten toe, noemen ze angionese. Dat is eigenlijk precies de verschijnselen wat je ziet bij kankercellen. Die enorm snelle, dat agressieve invreten, dat die bloedvaten die er naartoe groeien en ook dat die vermeerdering die je dan daar ziet ontstaan. En dat is ontdekt eigenlijk of bestudeerd door een Schotse embryoloog, John Baird, in zo rond 1910. En hij ontdekte dat op dag 56 dat er opeens die groei van die trofoblasten stopte. En dat ging net samen dat het moment dat de embryo enzymen, pancreasenzymen, begon te maken. En dat vond hij eigenaardig, omdat de pancreasenzymen eigenlijk niet nodig zijn voor opname van voedingsstoffen, omdat de embryo via de navelstreng wordt gevoed. Dus toen dacht hij van nou, misschien is de functie van die pancreasenzymen om die woekering van die trofoblasten tegen te gaan. En daar heeft hij mee geëxperimenteerd. Hij heeft dat. En het bleek inderdaad ook te stoppen, die woekering. Elke keer als hij dan inspoot, die pancreasenzymen, stopte die woekering. Dan heeft hij op een gegeven moment zelfs patiënten mee behandeld. Inderdaad, de kanker bleek daar de weg te gaan. Nou, dat is op een gegeven moment helemaal overspoeld door de uitvinding van Madame Curie, die toen met haar straling kwam. En hij is helemaal aan de achtergrond verdwenen tot 1960, geloof ik, dat iemand dat oppikte. Er was een tandarts in Amerika, tandarts Kelly. Die had zelf al vleesklierkanker. En die heeft toen gezocht naar mogelijkheden om te overleven. En die heeft uiteindelijk daar een therapie van gemaakt met pancreasenzymen. Maar dat is één tak. Ik kan misschien in de volgende uitzending iets meer vertellen over de andere stappen van die therapie, als je wilt.
Ja, dat is goed. Sowieso. Is natuurlijk ook advies voor mensen die een kankertherapie nu volgen. Ga altijd met je artsen overleggen en ga niet zomaar iets in je medicatie veranderen. Nee. Op basis van de informatie die je hebt gehoord net van Aart-Jan.
Ja, je moet altijd met de arts overleggen. Ja, maar bestudeer erover en dan kun je het met hem bespreken.
Dat is een goeie. Ja, oké. Dankjewel voor de informatie.
Graag gedaan.